Goedemorgen allemaal. Fijn om weer hier te zijn bij jullie. En om samen ook Gods woord te lezen en daar iets over te delen. Ik ga dat zometeen, we gaan zometeen lezen uit 2 Koningen, hoofdstuk 2. Een gedeelte. Ik ben me momenteel aan het voorbereiden op een bijbelstudieserie over Elia, de profeet Elia. En dit is het laatste hoofdstuk uit, zeg maar, dat gaat over de bediening van Elia. 2 Koningen, hoofdstuk 2. En als je gaat voorbereiden op zo'n bijbelstudieserie, dan ontdek je zoveel dingen dat je soms denkt van ja, wat zal ik kiezen om wel te zeggen en wat zal ik kiezen om niet te zeggen. Het wordt heel veel, dus sowieso moet ik een keus maken omwille van de tijd. Maar dat zullen jullie begrijpen. 2 Koningen, hoofdstuk 2. Ik wil lezen de eerste 18 versen. Het gebeurde nu toen de Heere Elia in een storm zou opnemen in de hemel dat Elia met Elisa uit Gilgal wegging. Elia zei tegen Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zei, zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij naar Bethel. Toen kwamen de leerlingprofeten die in Bethel waren de stad uit naar Elisa toe en zeiden tegen hen, weet u dat de Heere heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zei, ik weet het ook, zwijg erover. En Elia zei tegen hem, Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zei, zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo kwamen zij te Jericho. Toen kwamen de leerlingprofeten die in Jericho waren naar voren naar Elisa toe en zeiden tegen hem, weet u dat de Heere heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zei, ik weet het ook, zwijg erover. En Elia zei tegen hem, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zei, zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij beiden verder. En 50 mannen van de leerlingprofeten gingen erheen en bleven op grote afstand staan. En zij beiden stonden bij de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel, rolde hem op en sloeg het water. Dat werd naar beide zijden verdeeld en ze gingen er beiden door over het droge. Het gebeurde nu toen ze overgestoken waren dat Elia tegen Elisa zei, vraag mij wat ik voor u doen zal, voordat ik van u weggenomen word. Elisa zei, laat er toch 2 delen van uw geest op mij mogen zijn. Maar hij zei, u hebt een moeilijke zaak gevraagd. Als u mij zult zien, als ik bij u vandaan weggenomen word, dan zal het u gebeuren. Maar zo niet, dan zal het niet gebeuren. Het gebeurde terwijl ze al sprekend verder gingen. Zie dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden een scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel. Elisa zag het en hij riep, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters. En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn kleren en scheurde ze in 2 stukken. Hij pakte de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, keerde terug en bleef aan de oever van de Jordaan staan. Hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zei, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij. Hij sloeg het water en het werd naar beide zijden verdeeld en Elisa ging er door. Toen nu de leerlingprofeten uit Jericho, die aan de overzijde waren, hem zagen, zeiden zij, de geest van Elia rust op Elisa. Ze kwamen hem tegemoet en bogen zich ter aarde voor hem neer en zeiden tegen hem, zie toch, er zijn bij uw dienaren 50 dappere mannen. Laat hen toch uw meester gaan zoeken of de geest van de Heer hem misschien niet heeft opgenomen en op een van de bergen of een van de dalen geworpen heeft. Maar hij zei, stuur hen niet. Ze drongen echter bij hem aan tot beschamens toe en hij zei, stuur hen dan maar. En zij stuurden 50 mannen die 3 dagen zochten, maar hem niet vonden. Toen kwamen ze bij hem terug terwijl hij in Jericho verbleef en hij zei tegen hen, heb ik niet tegen u gezegd, ga niet. Ja. Het slot van de bediening van Elia. Een stukje tijd waarin dit plaatsvindt. Want Elia treedt op in de tijd dat koning Achab regeert over het 10-stammenrijk. Het grote rijk is gescheurd inmiddels al in 2. Het 2-stammenrijk, 10-stammenrijk en het Noordrijk, het 10-stammenrijk. Heeft een hele lijn aan koningen en de 7e van die koningen, dat is Achab. En Ik kan er allerlei feitjes bij noemen, maar laat ik het heel zwart-wit maken. Dat was het denk ik in die tijd ook. Het was echt een hele gitzwarte periode binnen de geschiedenis van Israël. Gitzwart. Als je leest wat Achab deed en naliet, 1 Koningen 16 begint die beschrijving, dan ontdek je dat hij samen met zijn vrouw Izebel ik kan het niet anders zeggen eigenlijk, een duivels echtpaar was, wat maar één intentie had, en dat is stelselmatig alles wat met de Heere te maken had om zeep helpen. Alles moest weg. Profeten moesten zelfs worden uitgeroeid. Izebel was de dochter van de koning van Tyrus. Van Tyrus. En hij was ook een priester van Astarte. Dus een medium eigenlijk. Dus zij was al belast, occult belast. Die woorden zouden wij er tegenwoordig voor gebruiken. Occult belast. En zo zie je eigenlijk dat Israël, wat al in zonde leefde, vanaf de eerste koning van het Noordrijk, Jerobeam, eigenlijk nog dieper de duisternis inzinkt. Onder leiding van de koning en de koningin. Zij gaan voorop. En het volk volgt. Als op een gegeven moment Elia op de Karmel is geweest, dan gaat hij op een gegeven moment gaat hij naar de Horeb toe. En dan zegt hij ook tegen de Heer: ja, Heere, het volk heeft u verlaten. De koning en de koningin hebben God verlaten, dat was vrij duidelijk. Maar ook het volk wat daar blijkbaar in volgde. Ongelooflijk zwart, die tijd. En dat binnen het land van de Heer. Dat is wel goed om te beseffen. Waarvan de Heer heeft gezegd: het is mijn land. Het is mijn volk, maar het is ook mijn land. Het land waar de Heer wil handelen tot zegen van de volken. Tot zegen van de wereld. En als je het zo bekijkt, is het ook logisch. Dat op die plek juist de duisternis zo vaste voet wil hebben. Op de plekken waar God handelt, zal ook de boze zijn werk willen doen. En ik denk dat er zijn elke keer wat doorkijkjes naar ons eigen leven. Ik denk dat het in ons eigen leven niet anders is. Daar waar de Heer de heerschappij krijgt over ons leven. Daar wij aan hem verbonden worden door het bloed van de Heer Jezus Christus. Daar zal ook de boze zijn werk willen doen. En komen wij ook terecht in de geestelijke strijd. Efeze 6, dat is niet voor niks. Nou, en dan 1 Koningen 17. Vers 1 lees je dat. Dan opeens is daar Elia. Ik zei al, ik moet niet te veel in de details gaan zitten. Een beetje wonderlijk hoe hij ook daar verschijnt. Elia, afkomstig uit Tisbe, de Tisbiet, in Gilead. En zijn vader wordt niet genoemd, dat is heel apart. Zeker als je kijkt in de geschiedenissen in koningen die beschreven worden, dat is steeds de vader ook genoemd wordt van de zoon, zeg maar. Bij Elia gebeurt dat niet. Nou, dat heeft natuurlijk een betekenis. Maar wel zijn woonplaats wordt genoemd. Hij is een Tisbiet. Hij komt uit Tisbe. Misschien zeg je, ja, dat zegt me niet zoveel. Hij kwam uit Ramoth in Gilead. Dat was zeg maar het gebied waar Tisbe ook in lag. En dat was een gebied wat voor een Israëliet heel duidelijk een stickertje had. Daar kwam alle geneeskrachtige kruiden vandaan. Dat was een gebied wat verbonden was met genezing. Daar kwam balsem bijvoorbeeld vandaan. Balsem uit Gilead. Dus ook in Jeremia kom je dat een keer tegen. Dus hij kwam uit een gebied waar vandaan ook genezing eigenlijk. Wat verbonden was met genezing. En wonderlijke combi ook. Dat zo'n profeet die inderdaad ook hiermee bezig was. In die zwarte tijd met genezing. Het hart moest terug naar de Heere. Hij was niet de enige profeet in zijn tijd. Als je het boek Koningen uitleest, Eerste Koningenboek, dan ontdek je dat er nog een aantal profeten komen. Maar Elia is vooral verbonden met Achab. En later ook met zijn zoon Ahazia. Maar vooral een profeet die met het binnenlandse handelen belast is door de Heer. Mond van God namens de Heer. En als je wat kennis hebt van de Bijbel, daar misschien wel mee op bent opgevoed, dan ken je wat gebeurtenissen uit die tijd ook. Bijvoorbeeld dat Elia naar Achab gaat en zegt: het zal niet meer regenen, tenzij ik mijn mond open doe en zeg dat het weer wel gaat regenen. Heel bijzonder. Een aantal wonderen die Elia ook doet. Nou, de Karmel is natuurlijk ook een hele bekende geschiedenis, een confrontatie met de duisternis. 450 Baalspriesters tegenover Elia. Nou, als je goed leest, staat er ook nog bij dat er nog 400 priesters waren van Astarte. Dus hij stond tegenover 850 zware occulte personen. In zijn eentje. Nee, niet in zijn eentje. Met de Heere. En hij een confrontatie met de duisternis, maar ook een confrontatie met het volk. Hè, waarin hij zegt van, ja, hoe lang hinken jullie op twee gedachten? En uiteindelijk komt dat dan uit bij de belijdenis van het volk. De Heere is God. Ja, je zou zeggen, nou, dan zit het weer goed. Ze hebben God weer teruggevonden. Nou, in het hoofdstuk daarna zit Elia bij de Horeb. En dan zegt de Heere, het hart is eigenlijk niet veranderd van het volk. Het is een hopeloze zaak. Je kan de geschiedenis van Elia lezen als heel veel geschiedenissen van en toen gebeurde dit, en toen dat, en toen dat, en dat. Hè, een tijdlijntje. Maar eigenlijk gaat het erom, en dat komt ook weer dicht bij ons leven. Hoe reageren wij als mensen op Gods woord? Hè, een profeet was mond van God. Dat is wat profeet, het woord profeet ook letterlijk betekent. Mond van God. Hij bracht Gods woord één op één bij Israël in dat verband. En wij hebben ook Gods woord op dit moment voor ons liggen. Het complete woord van God. En dat zijn niet zomaar letters, bladzijden. Maar het is het levende woord waardoor de Heer nog steeds spreekt. Waardoor hij mensen wedergeboren laat worden. Waardoor hij ons vermaant, bemoedigt. Ik moet denken ook aan die tekst uit 2 Timotheus 3. Hè? Heel de schrift is gegeven tot, nou, je kent hem misschien wel. Hoe reageren ook wij op Gods woord? God die probeert ons te bereiken, ook vandaag, ook nu, met zijn boodschap. En het kan een hele verschillende boodschap zijn. Daar ga ik ook niet over. Maar hoe reageren we erop? Zijn we afgestemd? Zijn we bereid om te luisteren? Nou, in 2 Koningen 2, wat we net gelezen hebben, dan komt er een eind aan die verhaallijn van Elia. En dan vertelt de schrijver in vers 1 al wat er gaat gebeuren. Het gebeurde toen de Heere Elia in een storm zou opnemen. Dat, en dan volgen er een aantal dingen. Een storm wordt erover gesproken. Als je het woord opzoekt in het Hebreeuws, dan ja, kun je het beter vertalen eigenlijk met met enorm noodweer. Misschien wel zoiets als deze week. Maar in ieder geval wel in combinatie met een wervelstorm, een orkaan. Eigenlijk een levensbedreigende weersomstandigheid. En daarmee gaat de Heere Elia opnemen. En hij gaat weg uit Gilgal. Elisa is bij hem. Elisa is al heel de tijd bij hem. Vanaf zijn roeping. Dat lees je in 1 Koningen 19. Aan het eind van die geschiedenis dat Elia bij de Horeb is. Dat de Heer een aantal opdrachten geeft. En een van die opdrachten is zalf Elisa als opvolger. En vanaf dat moment is Elisa ook bij Elia geweest. En ook nu, in deze geschiedenis, is hij bij hem. En Elia gaat weg. En dan zie je dat hij eigenlijk een reis maakt in 3 etappes. Eerst naar Bethel. Dan naar Jericho. En dan naar de Jordaan. Een tocht van zo'n 40 kilometer. En het is ook een tocht die afdaalt van hoog naar laag. En het is duidelijk wat er gaat gebeuren. Elia weet dat ook. Dat lees je bijvoorbeeld in vers 9. Dat Elia zich heel goed bewust is wat de Heer eigenlijk zo meteen gaat doen. En de Heer had dat op elk, dat is even mijn logica. De Heer had dat op elke plek natuurlijk kunnen doen. Hij had Elia overal kunnen opnemen. Dat hoefde niet per se op die plek. Maar het gebeurt wel op die speciale plek. En daar zit natuurlijk een bedoeling achter. En dat begrijp je eigenlijk als je dan een kaartje pakt. Ook dat hoort bij bijbellezen en bij bijbelstudie doen. Dat je af en toe gewoon kijkt van waar ligt het eigenlijk. En dan kijkt van hé, maar wat is daar eerder gebeurd. Nou, dan wordt het snel helder. Dat Elia eigenlijk hier een soort preek ja, geeft. Hij moet die route gaan. Hè, dus het is niet hij zelf die hem bedenkt. Maar eigenlijk een aanschouwelijke onderwijs geeft. Van Gilgal terug naar de Jordaan. Eigenlijk terug naar de plek waar het volk Israël, het beloofde land, binnenkwam. Gilgal was een verzamelplaats, ook een offerplaats, een plek waar het volk vaak werd samengeroepen. Om willekeurige redenen, militair, maar ook godsdienstig. En het betekent omwenteling, wiel. Een omwenteling, terug naar iets. Bethel, huis van God. De plek waar Jacob eens sliep. Ik heb daar ook een keer hierover gesproken, geloof ik. Een heiligdom waar de Heere aanwezig was. Waar de aartsvaders, Abraham, Isaac, aanbeden hebben. Maar waar ook dat altaar stond, wat Jerobeam de eerste had gebouwd. Als tegenpool van Jeruzalem, van de tempel. Jericho betekent welriekende plaats. Dat was de plek waar die grote stad stond. Die omviel alsof het een kaartenhuis was. En waarvan de Heer had gezegd, dat lees je in Jozua 6, Jozua 7. Deze stad mag niet meer worden opgebouwd. Er rust een vloek op. Die stad werd wel opgebouwd. In de tijd dat Achab koning was. Dus hè, dat trotseerde hij ook. Een vloek van God. En voor Israël was Jericho een plek van die verbonden was met de almacht van God. En de Jordaan. Terug naar de Jordaan, naar de Jordaanvlakte. Hè, de plek waar die nieuwe generatie van toen stond. Na die 40 jaar in de woestijn. Eigenlijk vol verlangen om dat beloofde land in te gaan. Ze hadden hun lesje wel geleerd. Hun ouders, hun grootouders waren overleden in de woestijn. En Mozes hield ze nog een keer de wet voor. En sloot opnieuw dat verbond. En dus het is een reisje terug naar het begin. Hoe het begon in het land. Terug naar de tijd dat het volk ook nog iets had van, we willen de Heere dienen. Natuurlijk willen we dat. Maar wat was het enorm misgegaan. Eigenlijk laat Elia hiermee iets zien. In ieder geval dit. De weg terug is open. Elia was een profeet die sprak over bekering. Terugkeer naar God. En dat was een reële mogelijkheid ook. Dat was niet alleen maar een donderpreek, zeg maar. Maar ze konden ook terug naar God. Ze konden ook omkeren. Terugkeren. De weg terug was open. En ook dat is nu niet anders. Als wij Gods woord lezen en je reflecteert dat eigenlijk in je hoofd en je legt dat naast je leven. Dan zou het kunnen dat je ook zelf in een periode zit dat je denkt van, ik ben een hele andere kant opgelopen. Of je weet dat van iemand die je lief is, die dichtbij je staat. Iemand die een hele andere kant oploopt. En de weg van God af, laat littekens achter. Altijd. En die littekens zullen blijven, ook als je terugkeert naar hem. Maar je kunt altijd terug naar de Heere. Ook vandaag is dat de boodschap van zijn genade. Toen was het de boodschap van het verbond. Je kunt altijd terugkomen bij God. En voor ons is het de boodschap van genade. Terug naar het leven met hem. En ze zeggen wel eens, je kunt heel veel stappen gemaakt hebben van God af. Maar eigenlijk is het altijd maar één stap terug. Eén stap terug. Weer de Heere aanroepen en ervaren dat hij leeft. En mocht dat nodig zijn in je leven, dat je die stap terug maakt, dan hoop ik dat je hem ook zult maken. Dat dit je ook weer zal aanmoedigen om dat te doen. Nou, tijdens die reis die Elia maakt, dus die wandeling met Elisa samen, kom je eigenlijk 3 keer eenzelfde patroon tegen. Ik heb dat ook een beetje met nadruk gelezen. Elia die tegen Elisa zegt van, ja, de Heer heeft mij gezegd dat ik daarheen moet, maar niet jou. Ga niet mee. En 3 keer Elisa die zegt, ja, of die dat dus wel doet. En die zelfs erbij zweert met een dubbele eed. Een sterkere eed kom je eigenlijk niet tegen in de Bijbel. Hij zweert bij de Heer en hij zweert bij het leven van Elia dat hij Elia niet zal verlaten. Het wordt 3 keer gezegd, ik zal u niet verlaten. En je leest ook 3 keer over leerlingprofeten. En die 3, dat is een opvallend aantal, ook in de geschiedenis van Elia. Je komt dat vaker tegen in de Bijbel, maar ook in die hele geschiedenis van Elia kom je het vaak tegen. Op een gegeven moment doet hij een wonder en is er een jongen die is overleden. En die wordt door de kracht van de Heer opgewekt. En dan strekt Elia zich 3 keer over die jongen uit. Hij gooit ook 3 keer water over dat offer op Karmel. Op een gegeven moment zie je, gaat het over 3 keer 50 soldaten. Nou, en zo zijn er meer voorbeelden tot in deze geschiedenis toe. En 3 is een getal in de Bijbel wat eigenlijk staat voor afronding. Het is compleet. Er is iets afgerond. En het is sterk. Een soort sterke afronding. En dat gebeurt hier ook. Hier wordt een bediening afgerond. Van een man die, nou, een kleine 20 jaar waarschijnlijk, mond van God is geweest. In een gitzwarte tijd. En daarmee is ook een stukje tijd voorbij. Dat voel je ook aan, hè? Een tijd waarin de mensen kans hadden om terug te keren naar de Heere. Blijkbaar weet ook iedereen wat er gaat gebeuren. Elia weet het. Elisa weet het ook. Hè, want als ze tegen hem moet gezegd, weet je niet wat er gaat gebeuren zometeen? Dan zegt hij, ja, dat weet ik wel. Zwijg erover. En die leerlingprofeten weten dat ook. En hoe, dat weten we niet. Wat we wel weten, dat is dat er een wissel. Hè, want ze weten, er zou een wissel komen tussen Elia en zijn opvolger Elisa. En in een aantal versen, vers 3 lees je het, vers 5, vers 9 en vers 10, komen we het woord tegen wegnemen. Vers 3 voor de eerste keer. Weet u dat de Heere heden uw meester van u zal wegnemen? En daar staat letterlijk in het Hebreeuws, boven uw hoofd zal wegnemen. En dat laat ook gelijk zien waar het hier om gaat. Het gaat hier om autoriteit. Elia was de leermeester van Elisa en stond in die zin in autoriteit boven hem. En vandaag, in deze geschiedenis, zal de Heer eigenlijk die autoriteit van boven zijn hoofd wegnemen. Dat betekent dat hij zelf die autoriteit ook zal krijgen. Hij zou echt de opvolger worden. En dat wegnemen, ja. Ik denk dat wij dat als iets heel bijzonders beleven. En daar wil ik niks van afknabbelen. Maar misschien was het voor hen minder bijzonder dan wij het beleven. Hè? Want als je terug zou gaan even in de geschiedenis van Elia, dan in 1 Koningen 18, dat is net voordat hij naar de Karmel gaat, dan komt hij Obadja tegen. Een dienaar van aan het hof van Agab, maar wel een dienaar ook van de Heere, dat allereerst denk ik. En dan zegt Elia tegen Obadja van, ga naar Agab en zeg dat ik hem wil spreken. En dan zegt Obadja, nou, dat is een probleem. Want als ik nou straks daar kom en ik zeg dat u er bent en de Heere neemt u tussendoor weg, zelfde woord, ja dan, nou ja, even in mijn woorden, dan heb ik een heel groot probleem met Agab. Dan zal ik zelfs worden gedood. Ja, dus blijkbaar hield hij daar ook rekening mee dat Elia ook opeens zomaar weg kon zijn. En ik heb net doorgelezen tot vers 18. Dat is feitelijk wat die leerlingprofeten die dan naar hem gaan zoeken ook doen. Je kan dit lezen zoals ik het misschien vroeger ook wel gelezen heb, denk ik. Dat ik denk, nou, hoe dom kun je zijn? Hoe dom kun je zijn dat je dan ook nog gaat zoeken? Dat doe je toch niet? Nou, ik denk niet dat dat heel dom was. Zij dachten gewoon logisch na. En misschien was dit wel de context daarvan ook. Dat zij wisten van, ja, maar Elia is niet zomaar een man. Het is een man Gods. Hij kan ook zomaar door de Heer ergens worden opgenomen. En blijkbaar ook daarna weer ergens worden neergezet. Dus zo raar was het niet om te gaan zoeken. En de reden dat Elisa zegt van, doe dat nou niet. En aan het eind ook van, ja, had ik het niet gezegd. Dat is dat hij met eigen ogen erbij heeft gestaan dat Elia werd opgenomen. Dat die mantel naar beneden is gevallen. En wist van, ja, maar dit is echt definitief. Daar had hij bij gestaan. Maar een hele vreemde gedachte was het niet. Nou, en dan in vers 8, 2 Koningen 2 vers 8, daar staan ze bij de Jordaan en dan rolt Elia zijn mantel op, slaat ermee op het water en er komt een pad naar de overkant. En ik heb jullie net al een beetje op het spoor gezet van terugdenken in de geschiedenis. Nou, dan is dit waarschijnlijk, ben je hier ook gelijk aangesloten. Het gaan door een pad, door de Jordaan, dan moet je toch wel terugdenken aan Jozua, die met dat hele volk ook door de Jordaan gaat. En misschien kom je nog wel verder terug uit bij de Schelfzee, nog 40 jaar daarvoor, waar Mozes in de kracht van de Heere ook door een pad gaat met het volk, hè, door de Schelfzee. Associatie met Jozua en Mozes, weer dat begin, terug naar het begin. En dan in vers 9 en 10, daar lezen we iets bijzonders. Het is eigenlijk allemaal bijzonder, maar dan zijn ze overgestoken. En dan zegt Elia tegen Elisa, vraag me wat ik voor je kan doen. Vraag aan mij wat ik voor jou kan doen. Ja. En dan zegt Elisa, geef antwoord, laat er twee delen van uw geest op mij mogen zijn. Een dubbel deel. En je kan zeggen, ja, waarom vraagt Elisa dat? Maar ik denk dat eerst een andere vraag is, waarom vraagt Elia dit? Waarom vraagt Elia nou aan Elisa, vraag mij nou wat ik voor je kan doen? Ja, misschien is het een laatste test eigenlijk van zijn leerling Elisa. Een soort test van zijn hart geweest. Want Elisa zou van alles kunnen vragen op dit moment. Hij zou om veiligheid kunnen bidden. Het was een zwarte tijd. Achab leefde op dat moment niet meer. Maar de tijden waren er niet beter op geworden. Hij zou van alles kunnen vragen. Maar hij vraagt, laat er twee delen van uw geest op mij mogen zijn. Een dubbel deel. En waarom vraagt Elisa dat dan? Want mogelijk had hij de geest al ontvangen. Bij zijn zalving. Zo ging dat heel vaak. Dat lees je heel vaak in het Oude Testament. Dat iemand gezalfd werd tot een taak, zeg maar, onder het volk. Dat kon zijn als koning, maar ook als priester. En dan kreeg iemand ook de geest om dat werk te kunnen uitvoeren. De geest die hem zou bekwaam maken. En we kunnen niet uitsluiten dat dat bij Elisa ook niet gebeurd is. En toch vraagt hij dit. Wil hij een soort extra toegerust worden? Zou dat de reden zijn? Nou, een dubbel deel, als je daarna gaat zoeken in de Bijbel, dan kom je eigenlijk uit bij het eerstgeboorterecht. Dus dat is een mogelijke uitleg. De eerstgeborene in een gezin kreeg altijd het dubbele deel. En misschien is dat wel de essentie van wat Elisa heeft gevraagd. Dat hij eigenlijk vraagt om onderstreping dat hij de geestelijke opvolger is van Elia. En mooi dat hij dat vraagt. Hij gaat terug naar de bron. Want je kunt profeet zijn, je kunt van alles weten en kunnen. Maar als je niet door de geest wordt geleid, dan praat je wel, maar dan zegt het helemaal niks. En door dit te vragen, aanvaardt hij ook de verantwoordelijkheid die erbij hoort. Dat je eigenlijk zegt, ja, maar ik wil ook echt uw opvolger zijn. Met andere woorden, ik wil ook in diezelfde bediening eigenlijk staan waar u in heeft gestaan. Ondanks alles daaromheen. En Elia zegt, ja, dat is al een moeilijke vraag. Moeilijke kwestie. Ik ga er niet over. Maar hij zegt wel dat het zal gebeuren, ook weer zoiets wonderlijks, als Elisa zometeen zal zien dat hij wordt weggenomen. Iets wonderlijks, want je zou zeggen, ja, wat voegt dat dan toe? Want straks dan gebeurt dat dan, hè, die opneming. En dan kijk je toch, als je daarbij staat, dan kijk je toch. Ja. Twee dingen daarover. Het eerste is dat in vers 1 we al lezen dat hij zou opgenomen worden in een storm. Ik zei al, noodweer. De Statenvertaling, de oude Statenvertaling, heeft dat nog vertaald met onweer. En dan moet je niet denken aan het onweer van deze week. Met bliksem en zo, maar onweer. Dus gewoon geen weer om buiten te zijn. Gevaarlijk weer. Dus misschien is dat wat Elia heeft bedoeld van, geen idee of je straks überhaupt iets kan zien. Want het zal met een gigantische, heftige weersomstandigheden gepaard gaan wat de Heere gaat doen. Wat ik er ook zou over kunnen zeggen is dit. Dat Elia het niet zelf zal geven, dat mandaat eigenlijk wat je als profeet van God nodig zou hebben. Hè? Maar Elisa zal het alleen krijgen als hij ooggetuige zal zijn van wat God doet. Dus hij zal het niet krijgen van Elia, maar hij zal het krijgen als hij ooggetuige zal zijn van wat God zelf aan hem zal laten zien. En dan vers 11 lezen we dat een vurige wagen, een vurige paarden scheiding maken tussen hem. Het lijkt hier om een strijdwagen te gaan. Je komt ze vaker tegen in de Bijbel. Ook later nog in de geschiedenis van Elisa zelf. Strijdwagen, een hemelse strijdwagen. Ja. Ook weer, hè, net zoals ik zei, duisternis in dat land. Zie je waar eigenlijk het licht en het donker elkaar raken. Dat was zo in die tijd. Zie je eigenlijk ook hier dat de aarde en de hemel elkaar raken. En, ja, ik denk toch een strijdwagen, hè, uit de geestelijke realiteit. Die hier zichtbaar wordt voor Elia en voor Elisa. En ik heb als kind altijd gedacht. In de tijd, ja, hoe zeg ik dat, toen ik nog wat slordiger Bijbel las, heb ik altijd gedacht van, dat is waarschijnlijk ook het vervoermiddel geweest waarmee Elia dan uiteindelijk omhoog gaat. Maar dat is niet wat er staat, in ieder geval. Er staat dat die wagen met die paren scheiding maakte. Dus waarschijnlijk, ja, misschien midden doorging, tussen door, zeg maar. In ieder geval scheiding maakte. En dan staat er hier in de HSV, zo voer Elia in een storm naar de hemel. En dan zou je denken, oh, maar dat staat toch zo, dus op die manier. Ja, zo lezen wij dat misschien, dat woordje. Alleen in het Hebreeuws kom je dat woordje niet tegen. Het staat er niet in. Gewoon Elia voer in een storm naar de hemel. En dus het staat niet dat hij via die wagen gaat. Misschien, als je zou zeggen, ja, maar hoe dan wel? Nou, misschien moeten we dan toch bij die storm blijven. Dat is wat er staat. In een storm. En er staat weer datzelfde woord als in vers 1. Een wervelstorm. Eigenlijk zou het heel goed kunnen dat Elia is opgezogen. Ja, kan niet anders zeggen. Een grens tussen twee bedieningen. Dat is waar het hier om gaat. Een scheiding tussen de een en tussen de ander. En dan gaat Elia in een storm de hemelen in. Eigenlijk staat er een meervoudswoord, hè. Niet hemel, enkelvoud, maar hemelen, meervoud. Dat is in het Hebreeuws altijd zo. De hemelen hebben meerdere, ja, lagen, zou je kunnen zeggen. En er staat hier ook niet bij in welke laag Elia uiteindelijk gekomen is. Eén ding is zeker, hij is daarna nooit meer gezien door zijn tijdgenoten. En voor de mensen die zeggen van, nou, ik ga hier vanmiddag nog eens even ingraven in die geschiedenis, zeg ik er alvast bij, dat je dan een interessant dingetje tegen gaat komen. In 2 Kronieken 21, en dat is een hele tijd later in de tijdlijn, daar wordt over een brief geschreven van Elia aan een koning uit het Tweestammenrijk. Dus dan weet je alvast dat ik dat ook gelezen heb. En er is ook wel weer een verklaring voor, alleen dat ga ik nu niet uitwerken. Maar Elia is niet meer gezien door zijn tijdgenoten. En vaak gaan de vragen dan natuurlijk over waar is hij heen gegaan. He, kwam hij zonder te sterven in de hemel, in Gods aanwezigheid? Nou, dat zou heel goed kunnen. Hoewel je dan ook wel weer een andere tekst moet, een bepaalde tekst, he, ook weer moet uitleggen. Dat is altijd zo. We kunnen soms kiezen voor een uitleg, maar altijd moet je rekening houden met, ja, maar wat zegt het woord dan misschien op een andere plek? Johannes 3, vers 13, waar de Heer Jezus zelf aan het woord is en op een gegeven moment zegt: niemand is opgevaren naar de hemelen dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Misschien denk je, nou, je maakt het weer lekker moeilijk voor ons. Dat is denk ik ook bijbellezen, dat je soms kijkt van, ja, wat zegt het woord? Soms is het niet helder. En dat is wat mij betreft ook geen probleem. Misschien dat daar de focus ook helemaal niet op ligt. Waar kwam Elia nou eigenlijk precies terecht? De focus ligt hierop. Zijn bediening is voorbij. Het is klaar. En de Heere neemt hem weg. Zijn mantel heeft hij niet meer nodig. Zijn bediening is afgerond. Ook wel mooi die mantel trouwens. Want Elisa heeft die in handen. Maar dat is al de tweede keer in zijn leven. Misschien heeft hij me vaker vast gehad, maar in ieder geval de tweede keer dat we het kunnen lezen. Bij zijn roeping gooit Elia ook zijn mantel naar Elisa. 1 Koningen 19 lees je dat in slot. En blijkbaar heeft Elia toen, ja, zijn mantel weer teruggepakt. Of hij heeft misschien een andere mantel genomen, dat weet ik niet. Maar hier heeft hij zijn mantel niet meer nodig en krijgt Elisa. En dan roept Elisa: mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiters. Een aparte uitspraak. Eigenlijk zegt hij hier dat de Elia als persoon, te midden van het volk Israël, de functie had, dezelfde functie, als een heel leger van strijdwagens en ruiters. En dat was in die tijd, zeg maar, het militair gezien het sterkste wat een leger kon hebben. Zo'n plek had Elia. Hij was een geestelijk zwaar geschut, zeg maar, voor Israël. En dat laat weer iets zien ook van die strijd die er speelde om dat land. De strijd om dat volk, waar ook de Messias uit geboren zou worden. Elisa scheurt zijn kleren als teken van rouw. En misschien was dat wel, ja, allereerst omdat het ook een persoonlijk afscheid was. Van een periode waarin hij was opgetrokken met Elia. En wat dan weer zo bijzonder is, ja, ik doe dat toch af en toe. Als je echt goed in zo'n tekst duikt, dan zie je staan dat hij zijn kleren scheurt, vers 12, in twee stukken. En dat staat maar één keer in de Bijbel. Er staat heel vaak in de Bijbel dat mensen hun kleding scheuren. Hè, teken van rouw, teken van verootmoediging soms ook. Maar hier staat expliciet erbij in twee stukken. Ja, dat is, hè, je zou zeggen, dat benadrukt ook weer die scheiding. Daar gaat het hier om. In vers 13 en 14 lees je dat Elisa dan die mantel pakt van Elia, naar de Jordaan gaat en dan moet eigenlijk dat bewijs geleverd worden. Is die geest van Elia echt op hem overgegaan? En je moet je voorstellen dat aan de overkant staan daar die leerlingprofeten ook nog eens te kijken. Waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij. En dan wordt het bewijs ook geleverd. Elisa is de opvolger van Elia. En prachtig om door te lezen. Als je daar tijd voor hebt, doe dat gerust. 2 Koningen 3 doorlezen. Hoe ook Elisa een hele wonderlijke en krachtige bediening heeft gehad onder het volk Israël. Ik ga een beetje richting een afronding. En ja, we hebben de geschiedenis op zich. Ik heb wat details besproken. Maar ik denk dat we Gods woord tekort zouden doen als we het daarbij zouden houden van dit gebeurde er, die en die woordjes. Want in de schriften zijn ook zoveel dwarsverbanden. En voor heel veel mensen horen die er niet standaard bij. Die denken, nou, dat is misschien voor mensen die wat meer bijbelstudie doen, of misschien wat meer houden van een beetje speurwerk. Maar ik wil toch benadrukken, hoewel die verschillen tussen mensen er zeker zijn, en het ook misschien niet aan iedereen gegeven is om daar heel diep in te komen in al die lijnen in de schrift. Maar het is wel goed dat wij allemaal ervan doordrongen zijn dat de schrift niet alleen, zeg maar, op de bladzij zelf spreekt, maar ook spreekt in de verbinding van de Bijbelboeken. Spreekt eigenlijk in de rode draden die door de schrift heen gaan. En ik ben dankbaar voor de opvoeding die ik gekregen heb, maar ik heb altijd wel, heel veel namelijk van de Bijbel meegekregen als kind. Maar altijd wel heel erg feitelijk. Ja, namen en feiten. Maar nooit zo die lijnen. En daar, die ontdek ik, ben ik later meer gaan ontdekken. Maar ja, dat is misschien een mooie oproep ook aan alle mensen die, nou, sowieso aan alle ouders die met hun kinderen ook geloofsopvoeding geven. Opvoeden in het geloof. Maar ook mensen die met kinderen werken. En dat we kinderen ook leren dat het niet alleen gaat om feitjes, maar dat er ook verbindingen zijn. En een van de grootste verbindingen die we niet mogen missen is dat de Bijbel altijd weer gaat over Jezus Christus. Waar we over gezongen hebben. Maar ook in deze geschiedenis komt hij terug. En dat is een lijn in de Bijbel die ik niet heb bedacht. Maar de schrift laat dat elke keer weer zien. Hè? De parallellen, de typologie. En misschien ben je daar bij je gedachten al uitgekomen. Dat zou kunnen bij deze geschiedenis. Dat Elia wordt opgenomen in de hemel. Ik ben er in ieder geval wel uitgekomen. Dat er zoveel overeenkomsten zijn met de tijd dat de Heer Jezus in het land rondliep. Datzelfde land. En uiteindelijk ook werd opgenomen. Dat was weer bij stilgestaan bij hemelvaart. Hij kwam om zijn volk zalig te maken van hun zonde. Het geestelijke probleem was nog identiek als in de tijd van Elia. Hij kwam om zijn volk te redden van hun zonde. Natuurlijk, hij kwam ook voor de wereld. Maar ik focus even hierop. En het was hard nodig toen de Heer Jezus kwam. Toen Johannes de Doper kwam.
Want er was zoveel vormendienst. Er was theologie, er waren redenaties, er was vormendienst. De show ging elke Sabbat weer verder. Maar er was geen plek in veel harten voor de Messias. En wat doet de Heer Jezus? Hij appelleert steeds op bekering. En op, en dat is een wonderlijke, op genezing. Ook dat woord kom je in de evangelie regelmatig tegen. Ook in handelingen. Bekeren en genezen. Ja? Zoals Elia uit Gilead kwam, het gebied waar genezing vandaan kwam, kwam ook de Heer Jezus om harten te genezen. De heelmeester. En draaide het in de prediking ook steeds naar het volk toe van, maak de goede keus. Blijf niet hinken op twee gedachten. En blijf niet bij de theologie van de schriftgeleerden, maar aanvaard de Messias. En dan zie je dat de Heer Jezus naar de hemel teruggaat. De opgestane Here. Was hij klaar? Zou je kunnen zeggen, de klus was klaar? Nee, dat denk ik niet. Was bij Elia ook niet zo. Het was niet klaar. En toch stopte er iets. Dat was bij de Heer Jezus ook zo. En de Heer Jezus had op, en dat bedoel ik echt eerbiedig, hè? Gewoon even redeneren. De Heer Jezus had op elke manier naar de hemel kunnen gaan. Op elke plek en op elke manier. Maar hij deed het op de manier die we beschreven vinden in Handelingen 1. In bijzijn van zijn leerlingen. En sprekend, dat lees je in het begin van de Handelingen, sprekend over de dingen die het Koninkrijk van God aangaan. Ze waren in gesprek. In bijzijn van elkaar. En ik weet niet of het je opgevallen is, of je Handelingen 1, als je erbij pakt, dan zie je dat direct. Dat er dan staat dat de Heer Jezus dan van hen wordt opgenomen, terwijl zij het zagen. Ik heb daarover nagedacht, van wat voegt dat eigenlijk toe? Want kan zeggen, nou, het ging er toch om dat hij werd opgenomen. En ze stonden er toch bij. Nee, er stond, staat expliciet bij, terwijl ze het zagen. Vertrek omhoog. En net zei ik tegen jullie, de schrift heeft ook dwarsverbanden. En die zien kunnen wij nu ontdekken door bijbelstudie te doen. Maar je moet ervan uitgaan dat ook de discipelen, die de schriften ook kenden, dat ook konden doen. Die konden ook terugkijken. Die konden ook die lijnen ontdekken. En ik denk zelf dat de mensen die de Here dienden ook in die tijd, ook zo met de schriften omgingen. Dat ze lijnen konden leggen die wij nu best wel stevig op moeten studeren, denk ik. Maar dat voor hen veel bekender was. En ik kan me heel goed voorstellen dat zij terug hebben gedacht ook aan de geschiedenis van Elia. God gaat door, ondanks alles, in de tijd van Elia. Maar ook na het vertrek van de Heer Jezus naar de hemel. En zijn opvolgers ontvangen de geest. Om hun werk te kunnen doen. Die hebben ze overigens al eerder ontvangen. Dat lees je in Johannes. Maar hier zie je dat in Handelingen 2 nog een keer. En pas had ik met iemand een gesprek hierover. En toen zei iemand, ja, maar is... Er is toch wel een heel opvallend verschil tussen wat er met Elia gebeurt en wat er met de Heer Jezus gebeurt. Want bij Elia was het een noodweer, storm, wervelstorm. En bij de Heer Jezus staat er alleen een wolk nam hem weg. Vredig, rustig. Ja, dat is een invulling, denk ik, die wij maken. Maar als je het goed beseft, na een wolk, vanuit een wolk, komt ook bepaald weer. Je zou kunnen zeggen, nou, in de tijd van Elia was het geen vraag meer wat er uit de wolk kwam. Er kwam onweer. De Heer Jezus ging ook in een wolk omhoog. En als je dan Handelingen 2 leest, doorleest, en dan de koppeling met wat daar gebeurt, dat Petrus dan zegt van, ja mensen, wat hier gebeurt, dat is al beschreven door Joël, dan zou je kunnen zeggen, is er een stevige bui op komst naar die wolk. Een stevige bui. Je kunt dat niet zo tegen elkaar zetten. Alsof het in de tijd van de Heer Jezus allemaal vredig was. Dan gaan we dat boek Handelingen in en weer uit. Misschien ken je dat slot ook. Paulus die in discussie is met de Joden. En uiteindelijk dan zegt, ja, nog een keer die profetie van Jesaja aanhaalt. Hun hart is verhard. Dan zou je zeggen, wat een hopeloze zaak is dat, zegt dat volk Israël. Wat een hopeloze zaak. En toch, daar wil ik ook mee besluiten, is er een hoopvolle toekomst. Want Israël zal komen tot de erkenning van de Heer. Dat hinken zal een keer stoppen. En ze zullen al hun vertrouwen stellen op de Heer. En zelfs uiteindelijk hetzelfde uitroepen als wat ze toen al uitriepen op de Karmel. De Heere is God. Waar staat dat dan? Nou, in Psalm 100. Ook de psalmen zijn profetisch. Psalm 100 is een psalm die heel duidelijk gaat over de tijd die ook voor ons nog in de toekomst ligt. Dat Israël tot geestelijk herstel zal komen en dan zal zeggen, zal zingen, de Heere is God. En ook die sprankjes van hoop zie je al in de tijd ook van Elia in 2 Koningen 2. Bijvoorbeeld die leerlingprofeten. Misschien is dat je wel opgevallen. Wist je dat je die alleen maar tegenkomt in de geschiedenissen van Elia en Elisa? Leerlingprofeten. Zeg, nou, wat kan ik daarmee dan? Nou, ik moest terugdenken aan de woestijnreis, waar op een gegeven moment ook een aantal mensen de geest krijgen, 70 stuks. En dan blijven er twee achter in het kamp. En die profeteren dan. En er komt iemand die hoort dat en die gaat naar Mozes toe. En die zegt, Mozes, er gaat iets fout. Er zijn twee mannen die lopen hier te profeteren. Zijn op de verkeerde plek. Help, probleem. En dan zegt Mozes iets heel belangrijks. Och, waren het hele volk profeten. Ja? Eigenlijk zegt hij daarmee, sluit hij daarmee aan bij die taak die Israël ook had. Om de mond van God te zijn in de wereld. En die leerlingprofeten, die eigenlijk zich bekwaamden om uiteindelijk profeet te kunnen worden, waren een teken van hoop. Ja. Tot slot. Wat kunnen we hiermee met die geschiedenis? Ja, voor mij is dat nooit zo'n, zo'n losse vraag meer. Want het is al heerlijk om je te verdiepen in het woord. En als je dat doet, zou ik zeggen, dan weet je dat. En als je dat nog niet doet, dan ga het dan proberen. Maar het bezig zijn met dat levende woord van God, op zich al vormt je. En geeft je vreugde. En geeft je rust. En geeft je inzicht. Maar dan toch die vraag, kunnen we hier persoonlijk ook misschien nog een aantal dingen aanstippen? Nou, ik kan dat niet voor u en voor jou beslissen. Dat bepaalt uiteindelijk de geest. Het zou kunnen zijn dat je toch nog bij die les blijft hangen met je hoofd van de ellende die er ontstaat als je weggaat bij Gods woord. En hoe je weer terug kan keren. Dat zou misschien een les voor jou kunnen zijn vandaag. En doe dat dan ook. Doe dat dan ook. Hoe ver je ook bent weggedwaald. Misschien zeg je, nou, ik heb niet een heel wild leven hoor. Maar ik ken de Heere niet. Ook dan ben je weggedwaald. En je kunt terug. En je mag de Heere aanroepen in geloof. Het zou kunnen zijn dat je dat blijft haken. De Heere gaat door met zijn werk. Ook dat is zo'n bemoedigende waarheid. Ook voor ons. Ook in alle omstandigheden waarin je misschien zit of die je om je heen ziet. De Heere gaat door. En de genadeboodschap klinkt nog steeds en heeft kracht. Nou, misschien heb je ook iets geleerd over het woord van God. Hoe ook in de details, als daar de laadjes zitten, zo noem ik het altijd maar. Ja, dat het in elkaar grijpt. Nou, ook dat is mooi, hè? Om je daarin verder te verdiepen in het woord. En tot slot, echt helemaal aan het eind. Elia en Elisa hadden hun taak in een klein stukje tijd. En voerden die uit in getrouwheid aan hun zender, aan hun meester. En ook wij hebben zo'n stukje, ook wij hebben zo'n taak. Als gemeente van God. Gemeente van Christus. We hebben een werkterrein zelf toegewezen. Paulus schrijft daarover in de Efezebrief. De taak om de veelvuldige wijsheid van God te laten zien aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten. Dat zijn dezelfde krachten, machten, duistere wezens, zeg maar, van toen. Die zijn niet veranderd. een werkterrein. En een taak. En een persoonlijk stukje tijd. De een kort, de ander lang. Voor de een is het misschien net begonnen. En voor de ander is het misschien bijna aan het eind. Om daarin trouw te zijn. En te leven voor de Heere. En een mond te zijn van zijn genade. Daar wil ik jullie in aanmoedigen. En ook dat zie ik persoonlijk als een aanmoediging. Amen. We zullen samen danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we stil mochten staan bij uw woord. En het was misschien niet het stukje wat we uitgezocht zouden hebben voor vandaag. Maar zo gaan die dingen. Dat we uw woord horen. En ja, eigenlijk is dat in al die tijden ook zo geweest. Dat mensen niet konden bepalen wat u de Heere wilde zeggen. Heere, uw woord is ook overal even krachtig. Waar we het dan ook openen. En uw woord spreekt ook altijd weer. Soms wat duidelijker. Soms wat minder duidelijk aan de oppervlakte. Over de Heer Jezus Christus. Heere, wat een rijkdom hebben we in de handen. Tegelijkertijd beseffen we dat het tijd kost en inspanning. En ja, misschien dat we ook wel eens daarmee worstelen. Van ja, hoe kan ik dat allemaal ontdekken? En hoe ga ik er wat meer van begrijpen? Heere, we krijgen daar de tijd van voor u. En wat ook belangrijk is, Heere, dat we ook allemaal daarin anders zijn. En dat we niet op elkaar moeten gaan lijken. Maar dat er maar één verlangen in ons leven eigenlijk moet zijn. Dat is dat we op u lijken. Dat onze wandel een wandel is, Heere, in het spoor wat u bent gegaan. Niet in het spoor wat een ander is gegaan. Heere, wilt u ons zo ook bemoedigen vandaag? Ik moet het ook loslaten, Heere, wat iedereen hieruit ook meeneemt voor zichzelf. Uw woord kan vermanend zijn, ontdekkend, bemoedigend. Dank u wel voor die rijkdom. Dat hoeven wij er niet meer in te leggen. Het is een levend woord. Heer, wilt u ons zo ook vandaag leren en toerusten ook voor deze week, maar ook de weg in ons leven die we mogen gaan met u. Heer, nog eenmaal wil ik bidden voor hen die misschien nog op die grens staan van leven en dood. De grens van licht en duisternis. En we beseffen dat die duisternis in de tijd van Agab ook in deze tijd er is. Misschien net een andere vorm heeft aangenomen. Maar soms lijkt het er aardig op. Heer, en toch is het licht sterker. En het kan een strijd zijn om bij het bloed te komen. Bij het kruis. Heer, maar uiteindelijk is het over evangelie. En het is ook al eerder gezegd tegen dienst, in deze dienst, in de gebeden. Het evangelie wat kracht heeft om te overwinnen. Omdat het geënt is, gestoeld is op de opstandingskracht van u, de Heer Jezus Christus. Heer, dat gunnen we elkaar. Dat we mogen leven. En steeds meer zullen leven zoals het ook echt bedoeld is. Dank u wel dat we dit in uw handen mogen leggen. In Jezus' naam. Amen.